Goed, een tweede avond waar we gaan nadenken over de gemeente. Vorige keer hebben we dat gedaan en we hebben stilgestaan bij de gemeente als een broederschap. En wij zijn, ja, broeders van de Heer Jezus. Dat hebben we zo ook met elkaar mogen zien. Door de wedergeboorte mogen we dat geweldige hebben dat wij de Heer die zijn vader is. En omdat wij zijn broeders zijn, ook onze vader noemen. Dat is dus een duidelijk beeld in de Bijbel, die broederschap. Maar een ander beeld voor de gemeente zien wij in de Bijbel. En dan komen we bij het onderwerp van deze avond. En dan gaat het over de gemeente als een lichaam. Dus er zijn verschillende beelden in de Bijbel waaronder over de gemeente wordt gesproken. Ik heb bij de eerste avond gezegd, en dat herhaal ik nu, en we gaan dan een stapje verder, ook gezegd, dat ik wat zal zeggen over een baptistengemeente. Omdat wij aan deze plaats daarvoor hebben gekozen een baptistengemeente te zijn. En het is wel eens goed om de kenmerkende zaken van een baptistengemeente te benoemen. En de vorige keer, daar zijn we mee begonnen en daar ligt ook het begin. Baptisten zien de Bijbel als de hoogste autoriteit. Dus de hoogste autoriteit in de gemeente is Gods woord. Nou is dat best wel lastig, want dat woord moet ook begrepen worden, moet uitgelegd worden. En daar zijn natuurlijk wel eens wat tegenstrijdige ideeën, maar niettemin, wij belijden de Bijbel als de hoogste autoriteit. Kenmerkend voor een baptistengemeente is de doop op belijdenis of geloofsdoop. Er zijn er bij ons in de gemeente en ook in deze plaats mensen die niet op hun belijdenis door onderdompeling zijn gedoopt, niettemin wel een kind van de Heere God zijn, omdat zij Jezus Christus als hun Heer en Heiland belijden. Maar kenmerkend voor een baptistengemeente is toch die doop op belijdenis door onderdompeling. Dan is een volgend punt dat wij als gemeente geen hoger gezag hebben dan de gemeentevergadering. Als de gemeente bij elkaar komt over haar werk, om daarover na te denken, te besluiten, te beslissen, dan is die gemeentevergadering het hoogste gezag. Dus niet de raad of de ouderlingen, jammer genoeg ook niet de dominee, maar de gemeente heeft het laatste woord. Want we belijden, en dat is er direct aan gekoppeld, het algemeen priesterschap der gelovigen. Dus niet een aparte klasse van priesters, van bisschoppen, of hoe je ze ook maar zou willen noemen. Maar met elkaar, ieder lid maakt deel uit van dat algemeen priesterschap van gelovigen. Baptisten kennen ook geen sacramenten. Een sacrament letterlijk wil zeggen een middel waardoor je zalig wordt. Nou, die middelen zijn er niet. Dus er is maar één zaak waardoor mensen zalig worden, gerechtvaardigd worden. En dat is door het geloof in het door Jezus Christus volbrachte werk. En doop en avondmaal zijn tekenen van dat volbrachte werk. Maar het is niet zo dat je door doop of door avondmaal zalig wordt of behouden wordt. Het zou makkelijk worden, dan ga je zoveel mogelijk mensen dopen en avondmaal geven en dan is dat voor elkaar dan. Maar dat geloven wij dus niet. Geen sacramenten. We belijden de drie-eenheid. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Ik vind dat een groot geheimenis. En daar durf ik eigenlijk ook nooit zoveel van te zeggen. Ik ben er diep van onder de indruk. En we belijden een strikte scheiding tussen kerk en staat. Dat is ook typisch baptist. Een strikte scheiding tussen kerk en staat. Nou, ik ga nu in wat meer op dat tweede kenmerk, die doop op belijdenis. Daar is heel veel over te zeggen. Ik ben op het moment bezig met een boek. En dat boek telt 622 pagina's. Ja, dat is op zich al een hele klus. Maar dat zijn 662 pagina's. Die gaan, 622 pagina's, die gaan over de doop, over wat de Bijbel daarover zegt, over wat er in de kerken over gezegd is, hoe het gegaan is. Dus daar is heel veel van te zeggen, dat begrijpt u wel. Zaken die natuurlijk ook de doop op belijdenis en ook de kinderdoop, de besprenging, raken. Misschien, want zo'n boek inspireert mij dan, zal ik nog eens wat uitvoeriger 1, 2, 3 of 4 avonden daar met u over spreken. Baptisten, dat wordt dan vaak gezegd, die zijn heel erg gespitst op die doop. En dan zeg ik van, beste mensen, dat is helemaal niet waar. Dat valt zo mee. Baptisten die zeggen altijd, doe het dan maar even rustig aan. Kom eerst maar tot geloof, wedergeboorte, dan gaan we je dopen. In een heel andere situatie begint men met de doop en hoopt dat wat anderen dan wel in de toekomst zal gaan komen. Ik zeg dat een beetje gechargeerd. Maar wat is nou eigenlijk dopen? Onze naam is van het Griekse werkwoord baptizo afgeleid. En dat betekent gewoon onderdompelen. Baptizo, onderdompelen. En baptismos is dan onderdompeling. Dus dat is niet een beetje water wat opgeschept wordt in een kannetje of in de hand van een priester of een dominee. Men heeft van de doop een ritueel gemaakt, een sacrament, een sacramentele betekenis. Ja, en dan wordt het natuurlijk een onderdeel die je nodig hebt om behouden te worden, om zalig te worden. Maar in de Bijbel vind je dat toch niet. Lastig is dan ook voor kerken waar kinderen gedoopt wordt, de vraag naar de wedergeboorte. Wanneer vindt die wedergeboorte plaats? Dat is eigenlijk een voorwaarde waarop je gedoopt mag worden. Nou, en dan zie je dat boek steeds dikker worden. Want dan heeft men ook binnen de kinderdopende kerken daar een eindeloze variatie aan ideeën. De wedergeboorte vindt van tevoren plaats, vindt tijdens de besprenging plaats of pas erachteraan. Een veronderstelde wedergeboorte, een innerlijke wedergeboorte, een uitwendige, ik weet niet wat er allemaal bedacht is. Omdat men, naar mijn idee, toch een beetje last heeft om het Bijbels kloppend te maken. Maar wie kunnen dan wel gedoopt worden? Handelingen 8 vers 37 geeft eenvoudig het antwoord. Daar komen we de kamerling tegen en aan hem worden de evangelie uitgelegd. En dan vraagt hij van, wat is erop tegen dat ik gedoopt zal worden? En Filippus die antwoordt dan, als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. Dus de voorwaarde die ik in de Bijbel vind, en een andere vind ik niet, is dat je met heel je hart gelooft. En Filippus heeft het juist gehad over Jesaja 53, waar de Heer Jezus beschreven wordt als die man van smarten. Wanneer we het boek Handelingen verder lezen, komen allerlei mensen tegen die persoonlijk getuigen van hun geloof en daarop gedoopt worden. Het gaat niet om een geloven in God, dat doet de duivel ook, maar het gaat om een persoonlijk geloof, een relatie met de Heer Jezus, geloof in het door de Heer Jezus volbrachte werk. Waarbij we dan ook moeten opmerken, en dat is misschien wel weer even verrassend, wat is nou het tegenovergestelde van geloof? Nee, in de Bijbel niet. In de Bijbel is dat ongehoorzaamheid. Dat is heel opmerkelijk. Tegenover geloof leert de Bijbel ongehoorzaamheid. Johannes 3, vers 36, dan weet u in ieder geval dat ik het niet zelf bedenk. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Dus wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem. Dus geloof en ongehoorzaamheid. Dus voorwaarde om gedoopt te worden, is dat je van harte gelooft. Wat beeldt de doop uit? Romeinen 6 vers 4, wij zijn dan met hem begraven door de doop, in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid, ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Ik moet wel de goede citeren natuurlijk. Dit is de HSV en ik ben opgevoerd met de NBG, vandaar dat je af en toe een beetje door elkaar haalt. Dus wij zijn met hem begraven door de doop in de dood. Nou, normaal gesproken worden we begraven als we gestorven zijn. Dat is tenminste de logische gang van zaken. Het is iets best als anders gaat gebeuren. Maar een doop is een perfect voorbeeld van de begrafenis. Vandaar dat er ook sprake is van een watergraf, waarin het oude leven is begraven. En de Heer Jezus geeft opdracht tot die doop in Markus 16, vers 15. Ga heen in heel de wereld, predik het evangelie aan alle schepselen. Wie gelooft zal hebben, gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar wie niet gelooft, waar die niet gelooft zal hebben, zal verdoemd worden. De Heilige Geest is altijd subtiel. Wie gelooft zal hebben, zal gedoopt. En gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Nou zou je verwachten dat er staat, wie niet gelooft en niet gedoopt is, zal verdoemd zijn. Maar dat staat er niet. Er staat, wie niet gelooft. Dus tot behoud is het geloof en niet de doop. Maar de doop is een teken van datgene dat je met Christus gestorven en begraven bent. Dat je dat dus gelooft. En ik ben blij dat dat er zo staat, want anders was het een lastige zaak geworden. Maar goed, wie dus geloof heeft, is metterdaad ingelijfd in het lichaam van Christus. En wat betekent dat? Een gemeente is dus een lichaam. Apostel Paulus spreekt indrukwekkend over onze heiland als de opgestane en verheerlijkte Heer. En dan gaan we naar Efeze 1. Korinthe. Galaten, Efeze 1 vanaf vers 15. En dan lees ik, eigenlijk moet je dat hele stukje lezen, maar ik lees daarvan vers 22 en 23, 21, 22 en 23. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij, is de Heer de God, heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En dat is de Heer Jezus. Dus God heeft alle dingen aan de Heer Jezus onderworpen en heeft de Heer Jezus hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente. Dus alle dingen, alle heerschappij, want het werd allemaal genoemd, hè, boven overheid, macht, kracht, heerschappij, elke naam, daarboven, God heeft al die dingen aan de Heer Jezus onderworpen. En de Heer Jezus is gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is en de vervulling van hem die alles in allen vervult. Dus de gemeente is het lichaam van de Heer Jezus. Moet je eens over nadenken. Gaat het om ons? Wij zijn het lichaam van de Heer Jezus. De gemeente is samengesteld uit alle mensen die dat waarachtige geloof in onze Heer hebben. Ja, dan moet je maar voor jezelf nagaan. Gelooft u dat Jezus de Zoon van God is en dat hij voor u aan het kruis gegaan is en dat hij is opgestaan uit het graf en dat hij leeft en dat hij door zijn bloed u met God heeft verzoend. Als u dat geloof hebt, maakt u deel uit van zijn lichaam. Mooi toch? In Efeze 5, vers 30 staat het zo, want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Dat is natuurlijk in mystieke zin het geval. Dat begrijpt u wel. Maar het is wel intens. In Romeinen 12, vers 4 en 5, daar staat, want zoals wij in één lichaam vele leden hebben, en de leden niet alle dezelfde functie hebben, zo zijn wij, hoewel velen, één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijk leden van elkaar. Dat is ook heel bijzonder, hè? We zijn één, in één lichaam in Christus, maar ieder afzonderlijke leden van elkaar. En Paulus die heeft natuurlijk een hele mooi gedeelte waarin hij een aantal van die ledematen allemaal apart noemt. En zegt, ja, maar het oog kan niet zonder het oor. En ja, vult hij het allemaal maar in. Zo hebben we elkaar in een gemeente, in een gemeenschap nodig. Maar sterker nog, als we naar elkaar kijken, naar die ander, naar hem of naar haar, en we vinden dat hij een beetje raar is of wat ideeën heeft, of nou, vul het allemaal maar in, hè, want zo kijken wij toch naar elkaar. Besef dan wel dat die ander in dat geloof wat we delen, een onderdeel is van het lichaam van de Heer. Dan ga je misschien een beetje anders naar elkaar kijken. Gaat misschien wel wat mooier worden. Of misschien ook wat minder absoluut. Want dat hebben we natuurlijk ook. Wij zijn zo absoluut. Maar ja, als we alleen maar allemaal een hand zijn, dan horen we niks, dan zien we niks, dan ruiken we niks. Dus alleen maar wat ruikt, wordt het ook niet goed. En zo zou het wel eens kunnen zijn dat je luisterend, kijkend naar die ander, meer gaat ontdekken van de breedte, van de rijkdom die in Christus aanwezig is. De rijkdom, de rijkwijde is enorm. De gemeente wordt zijn lichaam genoemd. Maar als de gemeente zijn lichaam is, ja, dan zijn we dus aan hem verbonden. Er is dus, er moet dus een levende relatie zijn tussen het lichaam en de Heer die is opgestaan. Tussen de gemeente, tussen ons en hem. Wij delen ergens datzelfde leven. Dat is het opstandingsleven. Dat is het geestelijk leven. Dat is het eeuwig leven. En dat is zo mooi. U en ik in dat geloof. Wij hebben dat leven van de Heer Jezus. En wat is dat voor leven van de Heer Jezus? Dat is sterker dan de dood. Hij schudde de banden van de dood af. De dood kon niet vasthouden. Wat is dat voor een leven? Ja, dat is een heilig leven. Want in de Heer Jezus was geen onrecht, was geen zonde, was geen duisternis. Het is een eeuwig leven, want het zal nooit ophouden. Nou, dat leven, dat hebben wij ook. Ik weet wel dat wij in een spanningsveld leven tussen het alreeds en het nog niet. We hebben dat leven al wel, maar we zitten nog in het aardse lichaam. Het aardse lichaam zullen wij op enig moment moeten loslaten. Dan wordt het aan de aarde teruggegeven waaruit zij genomen is. Maar dan zal de ziel, het leven, de geest, hoe moeten we dat precies zien, zal losgemaakt van dat lichaam, ja, bij de Heer zijn. We zullen voor altijd bij de Heer zijn. En dat is leven in een absolute heerlijkheid. In de glans, in de stralende heerlijkheid, heerlijkheid van onze heiland. Maar daarmee geven we eigenlijk ook al direct iets anders aan, dat de gemeente dus iets is wat leeft. En iets wat leeft, dat noemen wij een organisme. Dus de gemeente is niet een organisatie. Dat is een ding. Dat is iets wat bedacht is. Maar de gemeente is een organisme. In een organisatie heb je structuren. Allerlei vormen van organisatie zijn te bedenken en zijn ook bedacht. Maar voor de gemeente is een organisatievorm toch al iets op het randje. En je ziet dan ook dat het in organisaties heel vaak verkeerd is gegaan. Want daar kwamen mensen naar voren die zich belangrijker achten dan anderen binnen de organisatie van zo'n kerk. Dan krijg je kerkgenootschappen. Nou, u weet het allemaal wel. Ik heb wel eens gesproken onlangs, meen ik, over de Nicolaïten. Hè? Dat zijn degenen die de baas gaan spelen in kerken. Nou, ze zijn gekomen. En de Heer Jezus haat juist dat soort activiteit. Maar een organisme is levend. is aan elkaar verbonden en daar vloeit zelfde bloed doorheen. Daar stroomt dezelfde geest in. En ze is afhankelijk van dat leven, van die hulpbron waaruit ze haar voeding ontvangt. En zonder die hulpbron zou de gemeente al spoedig afsterven. En zo zie je soms kerken die hele lange tijd nog een beetje voortpruttelen. Maar als je eerlijk bent en je gaat daar naartoe en je luistert en je ziet wat daar beleefd en geleefd wordt, dan ga je ontdekken dat het geestelijk leven soms op een heel laag pitje staat als het al niet helemaal weg is. Een organisme, en de gemeente is een organisme, moet vanuit die bron haar leven hebben, anders zou ze afsterven. En de bron waaruit de gemeente leeft is haar verbondenheid, de gemeente is het lichaam, met haar hoofd, met de Heer Jezus. Als die verbintenis daar niet is. Maar dat betekent dus dat Christus heerschappij voert. Dat Christus het in ons leven en in de gemeente het voor het zeggen heeft. En hij leidt de gemeente door zijn geest en vanuit zijn woord. De gemeente, wanneer ontstond de gemeente? Ja, ik maak toch weer eventjes een zijsprongetje naar de verbondstheologie. En de kinderdoop daarmee. Die zoekt het in een ver verleden en die bladert terug naar Genesis. En daar zou volgens velen van die theologen de gemeente haar ontstaan hebben. Gods verbond met Abraham. Zij moeten daar ook naartoe om die kinderdoop enigszins te kunnen legitimeren vanwege de besnijdenis. Die verbondstheologie, even voor alle duidelijkheid, is niet een theologie die vanaf het begin af aan in de kerk werd gevonden. Maar feitelijk is zij ontstaan in de tijd van Zwingli en diens opvolger Bullinger, zeg maar in de 16e eeuw. Een onzuivere legitimiteit werd gelegd tussen de besnijdenis en de kinderdoop, die we in de Bijbel nergens terugvinden of ook maar verondersteld wordt. De reformatorische kerk, en dat is jammer, ging voort op de door Rome ingeslagen weg en zag zichzelf ook in de plaats van Israël. En waar dat toe heeft geleid, dat is ons wel bekend uit de geschiedenis. We hoeven niet zo ver terug te gaan, ik bedoel, we hoeven niet naar Genesis te gaan. Als wij nadenken over het begin van de gemeente. Want in Matthäus 16 vers 18, daar horen de Heer Jezus tegen Petrus zeggen, Matthäus 16 vers 18, ik zeg u ook dat u Petrus bent en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Op deze Petra zal ik. Wat bedoelt de Heer met deze Petra? In vers 17, dus Matthäus 16 vers 17, ik zal het er even bij halen. Matthäus 16 vers 17. Daar lezen we. Jezus antwoordde en zei tegen hem, Petrus, zalig bent u, Simon Barjona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Dus de Heer Jezus zegt, op grond van deze openbaring aan Petrus, dat het de Vader in de hemel is die het hem gegeven heeft. Dus wanneer het gaat om deze Petra, dan gaat het dus om de openbaring die God aan Petrus heeft gegeven. En wat is die openbaring? Gaan we nog een stapje terug. Simon antwoordde en zei, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. U bent de Christus, de Zoon van de levende God. Dat is de uitdrukking, dat is het geloof, wat wij ook geloven. En dan zegt de Heer Jezus, wanneer Petrus dat heeft uitgesproken, dat is je door God geopenbaard. En op deze Petra, op deze openbaring, op dit belijden, zal ik mijn gemeente bouwen. Dus de gemeente is gebouwd op Jezus Christus, de Zoon van de levende God. En de Heer zelf zegt, zal ik mijn gemeente bouwen. Zal gebouwd worden. Dat wijst naar de toekomst. Het wijst niet naar iets wat er al was. Maar het wijst naar iets wat nog komen zal. Dus de verwijzing naar het verbond met Abraham. Ja, stoelt naar mijn idee nergens op. Het wijst terug. Terwijl de Heer Jezus zelf, zeg maar zo'n 2000 jaar na Abraham, vooruit wijst. Die gemeente zal gebouwd worden op de belijdenis dat Jezus de Zoon van God is. Maar veronderstel ook dat de gemeente het lichaam van Christus er zou zijn voor de kruisdood van de Heer. Dan was de gemeente er eerder dan het hoofd. Hebt u dat even goed door? Dan zou de gemeente al die tijd zonder hoofd hebben geleefd. Nou, ik weet niet, maar er is een vorm van doodstraf, dat heet onthoofding. Dan leef je niet zo gek lang. Ik heb ooit als kwajongen, 12-jarige jongen, meegeholpen bij het slachten van een stuk of 30 kippen. Ik snap nu nog niet hoe ik dat ooit gedaan heb. Maar een kip zonder kop, ja, die fladdert een beetje door en dan is het afgelopen. De Heer Jezus is de graankorrel aan de aarde toevertrouwd, moet sterven en daaruit komt de nieuwe aard die vrucht draagt. De gemeente kan niet terug naar, wat dan was ze er voor haar Heer en voor het hoofd. De opgestane, de verheerlijkte Christus, verhoogd tot de rechterhand van God, is het hoofd van de gemeente. De gemeente is gekocht en betaald door zijn bloed en ze leeft als een organisme vanuit die verbondenheid. Dus wie naar het Abrahamitische, om het eens mooi te zeggen, of het Sinaïtische, wat is een ander verbond, terug wil, doet het woord van God onvoorstelbaar veel geweld aan. En dat was allemaal niet nodig geweest als we gewoon geloofd wat in wat de Bijbel zegt. Nogmaals, ik zeg niets over het behoud van mensen. Dat is gebaseerd op geloof in Jezus Christus. Dus de voorwaarde tot het ontstaan van de gemeente is de dood en de opstanding van Gods Zoon. Maar daarmee zeggen we nog niet direct over het moment waarop de gemeente is ontstaan. En dat is ook wel interessant. In Handelingen 1 vers 5 ontmoeten we de opgestane Heer. Misschien wel handig om Handelingen er even bij te leggen. Handelingen 1 vers 5 ontmoeten we de opgestane Heer. En hij zegt daar, Johannes, de doper, doopte wel met water, maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Dus Johannes doopte met water, maar u, dat zijn de gelovigen in Jezus Christus, u zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Nog weer eerder, dus voor dit moment, zegt de Heer Jezus, en dat staat in Johannes 16, vers 7. Ik zeg u de waarheid, het is nuttig voor u dat ik wegga. Want als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toezenden. Dus de Heer Jezus belooft, Johannes 16, vers 7, dat de Heilige Geest komen zal. Maar die zal niet kunnen komen. Hij moet eerst weggaan. En vlak voordat de Heer Jezus weggaat, Handelingen 1 vers 5, zegt de Heer Jezus, u zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. En het is door de Geest dat wij tot één lichaam zijn gedoopt. Dus die Geest doopt ons tot dat lichaam van de Heer. Gaat het natuurlijk om de uitstorting van de Heilige Geest. Die was er nog niet. Eerst moest de Heer Jezus verheerlijkt worden. Dat was heel opmerkelijk ook, hè? Na de opstanding ook. Dan wil Maria hem aanraken en dan zegt de Heer nog niet. Moet eerst verheerlijkt worden. Dat is een zaak tussen hem en de Heer de God. Dus dan korte tijd later blijkbaar wel gebeurd. Dat is een ander onderwerp. Maar zolang de Heer op aarde was, zelfs zolang hij nog niet verheerlijkt was, kon die Geest van God niet komen. Maar vlak voor de hemelvaart gebruikt de Heer over die Geest die gaat komen het woordje dopen. Handelingen 1 vers 5, we hebben het gelezen. De gemeente zal dus als het ware ondergedompeld worden, want dat betekent het woordje dopen, in de Heilige Geest. En dat wordt in Handelingen 2 beschreven. De uitstorting van de Heilige Geest. En daarmee vangt een heel nieuwe situatie aan, een nieuwe bedeling, de vijfde. Misschien dat ik in de toekomst nog eens over bedelingen ga spreken. Ik heb nog wel zo wat op het rijtje staan, dat ziet u wel. Ik kan wel even vooruit om met u over na te denken over bedelingen. Een bedeling, dat is een periode waarin de Heere God op een specifieke manier met mensen omgaat. En dat doet hij in verschillende perioden op een steeds wat andere manier. Ik denk dat de Bijbel leert dat er 7 van die perioden zijn en wij bevinden ons in de 5e. De 5e bedeling is dus de periode, de bedeling, het tijdperk van de gemeente. Of zo u wilt, het tijdperk van de genade. Die begonnen is met de uitstorting van de Heilige Geest, die de gelovigen tot één lichaam, dat van Jezus Christus, samenbindt. Wat betekent het Pinksterfeest? In Leviticus 23 worden de feesten van de Heer genoemd. Elk van die feesten beschrijft een onderdeel van het reddingsplan van God. Zo lezen we over het Pascha, Pesach, Pasen zeggen wij. En daarover lezen dan in 1 Korinthe 5 vers 7, dat is Paulus aan het woord, en die zegt, verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons paaslam is voor ons geslacht, Christus. Dus wat Paulus hier zegt, is dat Pesach, Pascha, wat een type is van wat zou gaan komen, een voorbeeld is van wat in de toekomst werkelijkheid zou worden, in de kruisdood van de Heer Jezus werkelijkheid is geworden. Dus waar al die lammeren naartoe wezen, die steeds opnieuw geslacht werden, was naar Jezus Christus, het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En dat lam is voor ons geslacht. Werd vervuld in de dood van de Heer. Dit feest werd opgevolgd door het feest van de ongezuurde broden. Dus een gemeenschap met de Heer op basis van zijn vergoten bloed. Daarna volgt het feest van de eerstelingen. En dat wordt door Paulus genoemd in 1 Korinthe 15. Dan gaat het over de opstanding. Ieder in zijn eigen rangorde, Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst, daarna het einde. Dus Paulus aan hem is meer geopenbaard dan dingen in het Oude Testament. Die legt dat feest van de eerstelingen nog wat nadrukkelijker uit. De eerste is Jezus Christus. Hij is uit de dood als eerste opgestaan. Maar daarna zullen ook wij een veranderd lichaam krijgen. Wat niet meer aan de sterfelijkheid onderworpen is. En dat zal zijn bij de komst van de Heer Jezus. Om zijn gemeente thuis te halen. Daarna blijf je dus in die lijn van die feesten uit Leviticus 23. Daarna, na dat feest van de eerstelingen, moest het volk 7 sabbatten tellen. 7 weken. En op de eerste dag na die 7 weken, dus op de 50ste dag, vierde het volk het Pinksterfeest. Pentecosta, 50ste, betekent dat ook letterlijk. Dus 50 dagen na het feest van de eerstelingen werd het Pinksterfeest gevierd. Ja, en in Handelingen 2 wordt dat feest, ja, ik zou haast zeggen, in de fysieke zin aan de geboorte van de gemeente gekoppeld wanneer Gods geest wordt uitgestort. Handelingen 2 vers 1, u weet het natuurlijk wel, toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. Dus op die dag wijdde de Heilige Geest het werk in dat hij de geest zou gaan doen. De Heer heeft een verlossingswerk volbracht, is opgevaren naar het Vaderhuis. De gemeente is nu vervuld door de Heilige Geest. De Heilige Geest doet een ander soort werk dan Jezus Christus. En die 120 gelovigen in de bovenzaal vormden samen het lichaam van Christus. Daarin nam de Heilige Geest zijn intrek. En in 1 Korinthe 12 vers 13 schrijft Paulus over deze gebeurtenis en zegt: ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Hetzij wij dan Joden zijn, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen, en wij allen zijn van één geest doordrenkt. Dus we zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Dus de gemeente, gedoopt door die geest, is het lichaam van Christus waar hij zelf het hoofd van is. Zoiets vind je in het Oude Testament nergens. In het Oude Testament kom je heilige mensen tegen. We zien in het Oude Testament een volk van God. Maar nergens zien we ook maar een spoortje van deze nieuwe gemeenschap. Die gebouwd is op de Petra, gij zijt de zoon van de levende God. Zoals Petrus dat zei. En dat is een geheim. Dat was eerder niet bekend. In Efeze 3, 1 tot 6 lezen we dat de apostel een geheimenis heeft ontvangen. Gelaten. Dus Efeze dan, Efeze 3, 1 tot 6. Om deze reden ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus, voor u die heidenen bent, als u tenminste gehoord hebt van de uitdeling van de genade van God, die aan mij gegeven is ten behoeve van u, mooi is dat zinnetje al, hè? Dat hij, God, mij door openbaring dit geheimenis bekendgemaakt heeft, zoals ik eerder in het kort geschreven heb, waarvan u, als u dit leest, mijn inzicht kunt bemerken in het geheimenis van God. Dat in andere tijden, het geheimenis van Christus, sorry. Dat in andere tijden niet bekendgemaakt is aan de mensenkinderen, zoals het nu geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten door de geest. Dus het is niet eerder bekend geweest. Het is nu geopenbaard. En waar gaat het dan om? Vers 6, namelijk dat de heidenen mede-erfgenamen zijn en tot hetzelfde lichaam behoren en mede-deelgenoten zijn van de belofte in Christus. Staat niet van de belofte in Abraham, staat niet de belofte van, noemt u iets oud-testamentisch op, maar in Christus. Wij zijn gefundeerd op het door Christus volbrachte werk. Daar ligt onze oorsprong. Misschien heb ik nog eens tijd om over dit stukje in Efeze eens uitvoerig na te denken, want die woorden mede-erfgenaam, mede-deelgenoten en medeleden, die zijn heel bijzonder vanuit het Grieks. Maar om erfgenaam te worden, moet je kind zijn. Nou, daarover spraken we in de vorige studie. Dat wij zoon zijn geworden, broeders, door wedergeboorte van Christus. De heidenen, dat is dan het tweede punt uit dit van Efeze, behoren tot hetzelfde lichaam. Hoe kan dat? Omdat we door één geest tot één lichaam zijn gedoopt onder dat ene hoofd. Adam was het hoofd van de oude schepping. Jezus Christus is het hoofd van de nieuwe schepping. De oude schepping kwam uit de aarde. De nieuwe schepping geboren uit water en geest. De wedergeboorte van bovenaf geboren uit de hemel. De eerste uit Adam bracht de dood voort. De tweede het eeuwige leven. Schitterend. Zo is de zegen tot de heidenen gekomen. Ja, en dan sluit je wel aan bij Abraham natuurlijk. In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dat klopt. Want uit Abraham is Christus geboren. En in Christus is die nieuwe mensheid. En alleen in Christus. En wie terug wil naar Abraham, die blijft in dat onzekere zitten van werken der wet. En dat zie je dan ook in veel van die kerken, dat het wetticisme erg hoog is doorgevoerd. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. In het boek Handelingen profeteert de Heer, Handelingen 1 vers 8. Dat is toch ook wel even mooi, Handelingen 1. 1 tot 8. Nou, je komt hier voor Bijbelstudie, dus ik doe mijn best om u wat te leren. Handelingen 1 vers 8. Daar lezen wij. U zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen die over u komen zal. En dan komt het. U zult mijn getuige zijn. Dus dat lichaam, die gemeente. U zult mijn getuige zijn. Zowel in Jeruzalem, als in heel Judea en Samaria, en tot aan het uiterste van de aarde. Dus hier zie je drie cirkels, als het ware, vanuit Jeruzalem, Judea, Samaria, tot het uiterste van de aarde. In Handelingen 2, de uitstorting van de Heilige Geest, bevinden we ons in Jeruzalem. En we weten hoe dat gegaan is, die 120, die werden daar gedoopt door de Heilige Geest. En het is dan ook daar dat de doop met de Heilige Geest plaatsvond. Vandaag de dag hoor ik nog wel eens mensen zeggen, die zeggen dat je gedoopt moet worden met de Heilige Geest. Als u deel uitmaakt van de gemeente door het geloof in Jezus Christus, maakt u deel uit van die gemeente, zijn lichaam die met de Heilige Geest gedoopt is. Een soort second blessing, vult u maar in. Wat dan ook, leert de Bijbel niet. De Bijbel leert wel dat je de Heilige Geest kunt uitdoven. En dan moet je opnieuw vervuld worden. Maar dat is iets anders. Handelingen 2 worden gemeente gedoopt. Dat is dan die eerste van die drie cirkels, zeg maar. In Handelingen 8 zien we hoe door vervolging, notabene onder verantwoording van Saul, Paulus, die zijn goedkeuring gaf aan de steniging van Stefanus, de gemeente verdreven wordt naar Samaria. En in Handelingen 10 lezen we de bekering van de Romeinse hoofdman. En daarmee zien we dus eigenlijk dat het evangelie vanuit Jeruzalem naar Samaria naar de Romeinen gaat, dus de heidense wereld bereikt. Heel opmerkelijk. En let er dan ook op, in Handelingen 1 vers 8, die drie perioden, Jeruzalem, Judea, Samaria, tot de uiterste van de aarde, dat in Jeruzalem en in Samaria en bij Cornelius Petrus het is die naar voren komt. En ga je dan weer terug naar de belijdenis van Petrus, dan wordt door de Heer gezegd: op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En wat krijgt Petrus? De sleutels. Hij is het die die gemeente op die drie punten als het ware ook opent. Wanneer Petrus daarbij komt, blijkt het gesanctioneerd te worden. Vanaf dat moment zie je trouwens ook Petrus langzamerhand verdwijnen. En dan komt Paulus, de apostel der heidenen, naar voren. De gemeente vormt een oneenheid. Dat kan onder verschillende namen zijn, onder verschillende omstandigheden. De eerste naam was Rooms, toen kreeg je orthodox, Grieks-orthodox. Wij kennen vandaag de PKN, we kennen natuurlijk Pinkstergemeenten, we kennen Volle Evangeliegemeenten, we kennen Vergadering van Gelovigen en natuurlijk Baptist, dat is het. Dat laatste verstond ik niet.
Daar kom je wel achter als je het bent.
Daar komt
wel.
Nou ja. Laten we dat maar zitten zoals het is. Het gaat niet om de naam Merkkerk, maar het gaat om het geloof in Jezus Christus. Wat wij op aarde, wij maken hokjes en wij bakenen alles goed af. Maar zoals gezegd, de gemeente is een organisme. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en gebeente. Ik herhaal het maar weer. Wat is nu het karakter van de gemeente? Jezus leeft. En hij laat zichzelf zien aan deze wereld. En waaraan zie je dingen, herken je dingen? Aan het lichaam. Als u mij ziet, en u kent mij een beetje, dan weet u, nou, ik hoor de stem, dan ziet u mij niet, maar u weet dat Henk Schouten is. Of u ziet misschien de manier waarop ik loop, en denkt, hé, dat zou Henk Schouten wel eens kunnen zijn. Je herkent iemand aan een bepaalde manier van doen, aan een bepaalde uitdrukking en gelaatstrekken, dan vult u het allemaal maar op. En die zijn sterker of die zijn minder sterk. Nou, zo wordt ook de Heere Jezus gekend aan zijn lichaam, de gemeente. Hij moet dus in ons gekend worden. Dat betekent ook dat hij moet bepalen wat wij willen of wat wij niet willen. De Heilige Geest woont in ons lichaam, maar de Heer Jezus woont in ons hart. Dat is niet zomaar een onderscheid, dat is niet zomaar een vorm van uitdrukken. De Heilige Geest, die geeft ons kracht en die wijst ons op Christus. Christus in ons hart moet ons leven aansturen. Moet onze beslissingen bepalen. En dat doet hij door zijn geest natuurlijk en met zijn woord. Naar zijn stem moeten we horen. Dus vanuit het hoofd behoort het lichaam aangestuurd te worden. Als lid van het lichaam heeft ieder lid, ieder lid van het lichaam ook de plicht om voor de geestelijke gezondheid van het geheel te zorgen voor elkaar. Dat is een soort herkenningselement. Wij moeten herkend worden. En ik weet niet of u dat heeft, maar soms bevind je je tussen mensen die zich allemaal christen noemen. En je hebt toch niet het idee dat je tussen broeders en zusters zit. Dat is een andere dimensie. Niet altijd 1, 2, 3 zo makkelijk te herkennen. Maar ik hoop dat u wel een beetje begrijpt wat ik bedoel. Wij hebben voor het zoeklicht gewerkt op een brandpunt. Daar kwamen mensen van allerlei richtingen en kerken, ook katholieken. En daar proefde je soms mee die geestelijke eenheid. Heel bijzonder. Was daar een mannetje, een baak, jij weet het wel misschien. Was een mevrouw, hoe heet het ook alweer? Brekhof. Er waren katholieken in hart en nieren, maar het waren mensen die de Heer Jezus lief hadden en kenden. En dat was heel bijzonder. Ja. En dus hang het niet aan een merkkerk, baptist, statist. Ik relativeer het gelijk. Maar soms ben je ook met mensen in gesprek en denk je, ja, het klinkt allemaal mooi, maar het is niet. Het is het niet. En dat is iets wat de Heilige Geest doet. En zo moeten wij als dat lichaam van de Heer in deze wereld herkend worden. En we worden herkend in de onderlinge gemeenschap. Ik heb de vorige keer al zoiets gezegd. Natuurlijk, een vorm van naastenliefde, zorg en liefde voor anderen, dat hoort ook bij ons. Maar die onderlinge gemeenschap was kenmerkend. En daarom stond ook die eerste gemeente in de gunst bij het volk. Want ze zagen dat ze elkaar lief hadden. En Johannes 13, vers 35, daar staat: hierdoor zullen allen inzien, dus dat zijn alle mensen, dat u mijn discipelen bent. En waaraan? Als u liefde hebt onder elkander. Dus die onderlinge liefde, die moet er zijn, die moet gewaarborgd worden. En soms vraagt dat wel iets. Buitenwereld moet dus weer enthousiast worden als ze de gemeente ziet. Dus de buitenwereld moet enthousiast worden als ze ons zien. Wees trots op de gemeente. Wees blij met de gemeente. Spreek positief over de gemeente. En deel uw zegen met de gemeente. En dat straalt uit tot eer van onze Heer. Ja, jullie gaan eventjes klein probleempje, even een medisch onderhoud. Een paar druppeltjes die gegeven moeten worden om alles zo goed mogelijk te laten functioneren. Dus wij moeten dat uitstralen. Ja, ik ben eigenlijk ook gekomen aan het einde van wat ik wilde zeggen. Dus dat is mooi op het goede moment. Wij moeten dus het lichaam van Christus zijn. Dat zijn wij. En dat moeten we uitstralen. Dan lijken we hier op aarde klein, zwak, kwetsbaar, niet in aanzien. Vul het allemaal maar in. Maar je hebt iets wat sterk is. Ja, ik had het net over de boek van 622 pagina's. Ik was net thuis nog voordat ik hier naartoe kwam een beetje daarin aan het lezen. En als je dan leest dat het aantal mensen die vanwege hun doop op belijdenis door en katholieken en de reformatoren op het leven zijn gebracht, dan huiver je. Ik sta daar echt te kijken van, ik wil de gereformeerde hervormden, hoe zal maar op vandaag de dag dat allemaal niet aanrekenen. Maar dat is wel gedaan. En volgens de schrijver overstijgt het aantal slachtoffers uit die tijd verre het aantal wat aan het begin van de kerk door de keizers van Rome is gedood. En in Duitsland onder keizer Karel, dat was dan wel een katholiek, zijn er zoveel baptisten gedood dat de magistraten van de steden het op een gegeven moment niet meer konden, want ze moesten hele dorpsgemeenschappen uitroeien. Het is daardoor dat de dopersen, laat ik het zo maar zeggen, dat het geloof op de doop op belijdenis wat achterop geraakt is ten opzichte van de grote kerken, omdat we uitgeroeid zijn. Een katholieke bisschop die heeft in 1500 zoveel gezegd dat als alle baptisten zouden in leven zijn gebleven, zij verreweg de grootste kerk zouden zijn geweest. Ik weet niet of dat allemaal waar is, dat is natuurlijk momentopname. Maar ze hadden wel een uitstraling en het heeft ze veel gekost. En dat is een ernst, denk ik, ook voor onze tijd. Dat ik ben niet hoopvol als ik kijk naar onze wereld als het gaat om een bijbels waarachtig geloof en getuigenis. En ik wil u niet bang maken, maar ik wil wel dat u klaar bent. Dat u voorbereid bent. En dat wil zeggen dat wij als gemeente klaar moeten zijn. En voor elkaar moeten zijn. En dan zou het wel eens kunnen zijn, wat toch in die eerste eeuw was, dat het bloed van de martelaren het zaad van de kerk is. Maar ik geloof dat voordat de hel echt losbarst, en nou bedoel ik de heerschappij van de antichrist, de gemeente zal worden opgenomen. Want we leven in de eindtijd.